mensen waren gewoon echt in paniek van help en het lukt niet. Onmacht, want die auto was daar op zijn kop en ze hadden van alles geprobeerd. En ik sprong eigenlijk direct het water in.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook bijzondere en mooie dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen. Dit is het verhaal van Cindy.
Ik had avonddienst met nog twee andere collega's, zaten we op de auto. We waren net aan de maaltijd dat we een melding kregen van een huiselijk geweld. Daar moesten we met spoed naartoe. Dus wij nog harder die kant op. 5 meter verder riep de meldkamer ons weer dat we werden ontkoppeld van deze melding. Dat komt dan plotseling, dus je bent helemaal van je focus. Want je denkt je gaat naar een huiselijk geweld en nu krijg je een andere melding. En ik dacht op dat moment, wat kan er dan erger zijn dan dit? En voordat we die melding überhaupt kregen, zagen we voor ons een auto in het water op zijn kop. Met allemaal mensen eromheen, een aantal mensen in het water. En op dat moment krijgen we ook die melding door. Heb je eigenlijk geen tijd meer om met elkaar nog af te spreken wie wat gaat doen. Dus we stapten eigenlijk alle drie meteen de auto uit, die kant op rennen. Je zag, mensen waren gewoon echt in paniek van help en het lukt niet. Onmacht, want die auto was daar op zijn kop en ze hadden van alles geprobeerd. En ik sprong eigenlijk direct het water in. En na mij een van de andere collega's, die sprong ook met mij het water in. En de derde collega kon de communicatie met de meldkamer houden. Ik weet dat ik een hamer kreeg van iemand, ik weet niet meer van wie. Maar ik begon te slaan om het raam open te tikken. Maar ik sloeg als een gek. Ik dacht op een gegeven moment zelf van wat ben ik aan het doen, want het lukt niet. Ik denk omdat het te veel druk was op het raam, want de auto was op zijn kop. Dus ik had echt een klein stukje om nog het raam open te tikken. Lukte niet. En er gaat zoveel gevoel van onmacht door je heen. Want iedereen schreeuwt om je heen. Ik kan me nog herinneren dat de man zei van, ze zitten al 5 minuten in het water. Dat gaan ze niet overleven. En ik dacht alleen maar van, we moeten ze eruit krijgen. En op een gegeven moment besluiten we om die auto op zijn kant te duwen. Dus we gaan met meerdere mensen aan één kant staan en duwen die auto op zijn kant. En op dat moment kunnen we de portier van de auto openen. Duik ik eigenlijk met mijn lichaam half erin. Ik zie die mensen in het water en al bewusteloos. Ik kon wel voelen dat er hartslag was hier in hun nek. En op dat moment denk ik, ja, ik kan alleen hun hoofd boven water houden. Dat ze in ieder geval geen water meer naar binnen krijgen. Want die positie om ze eruit te halen leek zo onmogelijk. En helemaal doordrenkt ook met water. En ik was blij dat we met meerdere waren om die auto ook op zijn kant te kunnen duwen. Want ik weet niet of we het met z'n tweeën hadden gered. Omdat het best wel zwaar was. Toen mensen daarna vroegen van dat water, hè, of je dat niet spannend vond. Op een of andere manier ben je op dat moment niet bezig met je eigen angst. En dus toen mijn collega vroeg, ben jij in het water gesprongen? Dat had ook te maken dat ik tijdens de opleiding moeite had met reddingszwemmen. Omdat ik mijn diploma pas heb gehaald toen ik bij de politie solliciteerde, toen ik 18 was. Dat heeft te maken met een trauma uit onze eigen familie. Waarbij mijn oma getuige is geweest van een verdrinking van haar eigen moeder, die hoogzwanger was. En dat trauma heeft zij weer op mijn moeder overgegeven. En mijn moeder heeft ons daardoor nooit op zwemles gezet en altijd juist weggehouden van water. In het water heb ik eigenlijk helemaal niet gedacht aan dat ik zelf niks met water heb. Misschien omdat ik zag dat mensen er ook in stonden of zo. Maar je bent alleen maar bezig met dat je moet gaan helpen en dat er wordt verwacht dat jij in het water springt. Gelukkig had mijn collega het idee om toch te proberen om ze eruit te tillen, omdat we nog steeds op de brandweer aan het wachten waren. Ik had het gevoel van het kan, er staan al mensen en we moeten nu. En er was geen tijd om nog een plan van aanpak te maken. Jij gaat dit doen of jij gaat dat doen. Daar hebben we er ook uiteindelijk, achteraf zag ik pas dus 6 minuten over gedaan. En dat is best wel snel. Ja, het was heel bizar, want toen ik dus half in dat gat zat van de deurstijl en mijn collega dus om mij heen ging staan, gaf ik hem een kraag. Dus hij moest bukken en pakte een kraag vast. En hij begon te brullen. Hij kreeg opeens een soort van oerkracht. En het lukte hem om die mensen dus uit de auto te tillen. Wat ik echt best wel bizar vond, want het was niet een collega die heel stevig gebouwd was. En de personen in het water, die waren helemaal doordrenkt met water, waardoor ze nog zwaarder waren. En dat was echt adrenaline wat er op dat moment ook door hem heen ging. Toen werd ook allemaal gevraagd of ze nog bij bewustzijn waren. Dat waren ze niet. Ik kon wel hartslag voelen in de hals. Maar geen contact kon ik maken. Ja, dat vond ik wel het meest heftige. Omdat je gewoon twee mensen in je handen hebt die je eigenlijk wil reanimeren. Maar die positie waar ze in zitten, konden we nog niet die eerste hulp verlenen. Ik was blij uiteindelijk toen ze eruit waren gehaald, konden ze gereanimeerd worden. En inmiddels zie ik ook de ambulance die gearriveerd is. Ze zijn wel met hartslag weggegaan. Dat was wel een rustgevende gedachte van, het is, ja, we hebben toch onze best gedaan. En wij zijn toen naar het bureau gereden. En daar ben ik onder de douche gegaan. En er was een hele lieve collega die me opving. Die had een handdoek voor me klaar. En ze was echt heel lief. Ze had een eigen ondergoed die ze altijd in de kast bewaarde. Die gaf ze aan mij, want ik had niks schoons bij me. Dus na het douchen kon ik dat aandoen. En vroeg ze nog hoe het met me ging. Was inmiddels ook het team collegiale ondersteuning was gearriveerd. En zijn we in de briefingsruimte gaan zitten. En hebben we met elkaar, met iedereen die betrokken was bij die melding, hebben we de melding doorgenomen van begin tot eind. Het is heel goed om direct over dat soort heftige meldingen te praten voor je verwerking. En de collega's die bellen je daarna ook nog. 2 dagen later werd ik gebeld hoe het met me gaat. Ik had nog nachtmerries, dus dat deel je dan. Ik zat heel veel na te denken van wat als, of als ik dit had gedaan. En ze zei van, dan moet je niet aan denken, want je hebt echt alles gedaan wat jullie konden doen. Ik ben wel alert als ik ergens in de auto ben of in een busje, dat ik kijk van, hé, waar hangt het hamertje? Er was een collega die ook had gezegd van, ja, veiligheid is belangrijk. Je zal toch niet in het water springen? Maar ik zei van, pas als jij daar was, geloof me, dan was jij ook in het water gesprongen. Want je kan niet aan de kant blijven staan, terwijl mensen in het water in een auto zitten, aan het verdrinken zijn en mensen in het water staan en om hulp roepen. Ik denk dat iedereen in het water was gesprongen. Dat hoop je. Ik ben Cindy en dit is mijn melding.
Benieuwd naar alle nieuwe verhalen? Luister dan naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving. Wil je meer van ons beluisteren? Check dan de politiepodcast MH17.
Een inmiddels net volwassen kind van dat gezin, die was alleen thuisgebleven. Die ging voor het eerst niet mee op vakantie. En de rest van het gezin ging wel op vakantie naar Bali. Zij, de ouders en de broer, weggebracht naar Schiphol. Ze is naar het strand gegaan en daar hebben ze uiteindelijk een zo'n pushbericht dat het vliegtuig was neergestort.
Luister hoe 8 politiemensen je meenemen achter de schermen van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17.
Ongetraind, onbekend terrein, omstandigheden waar we totaal geen weet van hadden.
Tot op de dag van vandaag, als je een vliegtuig over ziet gaan, sta je er nog bij stil.
Te beluisteren op je favoriete podcastkanaal.